Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 92 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm, die hebben we net gezongen. Psalm 95, vers 3 en vers 5. Psalm 95, het derde. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. En het vijfde. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. Psalm 95, vers 3 en vers 5. Gemeente, na de belijdenis van ons geloof zingen wij Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm 90, het eerste vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, schriftlezing kunt u vinden in het boek van de psalmen en dit keer psalm 104. Wij lezen psalm 104. Waar hierboven staat Gods glorie in de schepping. Psalm 104. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan, Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort, wijn die het hart van de sterveling verblijdt, olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de Heere worden verzadigd. De ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes. De cypressen zijn het huis voor de ooievaar. Hoge bergen zijn voor de steenbokken. De rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee. Groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. Laat de Heere zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Tot zover gemeente de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in het eerste vers van deze psalm. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God. U bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, dan zijn er voor u nog enkele afkondigingen. Met grote blijdschap deelt de kerkraad u mee dat broeder Walhout zijn benoeming tot diaken mocht aanvaarden, willen de heren daarvoor danken. We willen ook voorbeden doen. We doen dat voor de zieken in het algemeen, maar ook in het bijzonder voor Lisette Lichtenberg. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis van de week en heeft veel bloed verloren. Ze is thuis, alles is gelukkig weer goed. We willen de heren bidden om nieuwe kracht, maar ook haar danken dat alles goed mag zijn. We willen ook bidden voor mevrouw Segers Walraven. Zij brak door een val haar arm uit Noordwijkerhout. En we willen ook haar aan de Heere opdragen. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. O Heere, wat bent u groot. Dat is wat de psalmdichter ons voorhoudt. En dat is wat wij om ons heen kunnen zien in de natuur die u geschapen hebt. Maar dat is ook wat we mogen horen over u in de prediking elke keer weer opnieuw. U bent zo groot en zo heerlijk. U gaat ons verstand ver te boven. En wat zijn wij dan kleine mensen? En Heere, wat is het een wonder dat u nou ons als kleine mensen ontmoeten wil. Ja, dat u zich over ons wil ontfermen. Want niet alleen, Heere, dat belijden wij u, zijn wij maar een heel klein onderdeeltje van uw schepsel. Maar, Heere, wij zijn ook nog eens een keer zondaren. We hebben tegen u overtreden. En Heere, daarom hebben we ook in deze dienst nodig dat u ons al onze schuld en zonde niet toerekent. Maar dat wij, Heere God, gezien mogen worden in uw Zoon, de Heer Jezus, ook deze dienst, daarom van u een zegen krijgen. We bidden en vragen u daarom. Mag, Heere God, uw naam in deze dienst verheerlijkt worden? Mag u groot gemaakt worden? Geef ook, Heere, dat wij erdoor aangesproken worden en dat in ons hart ook de lofzang voor u ontstaat. Dat we iets gaan zien, ook door uw woord heen, van uw grootheid en uw heerlijkheid, van uw macht en majesteit. Heere, daar kunt u alleen voor zorgen. Daar kunt u de ogen van onze ziel voor openen, dat we het gaan beleven wie u bent. En Heere, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We bidden u dan ook om die geest. Laat die ook deze middag in ons midden mogen zijn. En Heere, dan komen we tot u als gemeente. Dan mogen we u hartelijk danken voor al het goede wat u ons geeft, dat we hier vanmiddag weer mogen zijn. Dat we de rustdag mogen wijden. Ja, Heere, dan mogen we ook wel in het bijzonder nu danken dat, Heere God, broeder Walhout zijn benoeming tot diaken mocht aannemen. Heere, wij danken u daarvoor. Ook de kerkenraad nu weer voltallig is en geen vacatures meer zijn. Wat een reden om u te danken. En Heere, wilt u zelf hem ook maar bevestigen in zijn beslissing die hij mocht nemen voor uw aangezicht. Heere, dat hij maar mag ervaren dat u hem zult helpen ook om dat ambt te vervullen. En dat hij daar zelf dan ook een zegen in mag krijgen en ook tot zegen van de gemeente mag zijn. Heere, wij willen u zo bidden en vragen. Wees u met onze gemeente in al haar geledingen. Wees u met onze gemeente ook in de moeite en de zorgen. We bidden u voor de rouwdragende. In het bijzonder wel, Heere God, voor Petra Meijer en haar kinderen. Heere God, wilt u ook bij hen zijn? Ach, u weet ook wat zij nodig hebben in hun omstandigheden. Geef bovenal dat zij mogen ervaren de troost van u. Heere, wees heel dicht bij hen. Ook bij haar kinderen, Heere. O, wilt u toch alstublieft ook voor hen zorgen, voor Ruben en Simon en Feline. Heere, wilt u ook aan die jonge kinderen, want dat kan toch, Heere. Daar kunt u toch ook al in het hart werken. Wilt u ook aan hen laten merken dat u er bent. En dat u voor hen zorgt. Heere, zo dragen we aan u op, alle rouwdragenden. We willen ook bij u brengen, alle zieken. Heere, denk aan hen die beperkt zijn, die moeite en zorgen kennen naar het lichaam, die daarmee worstelen. We willen u bidden voor mevrouw Zegers Walraven. Heere God, wilt u met haar zijn? Als zij ook een arm gebroken heeft, geef dat de arm spoedig mag herstellen. Wilt u haar ook helpen? Ook als dit een extra uitdaging is om haar man elke keer, elke dag op te zoeken. Wees ook met haar man. Heer, u weet ook wat hij nodig heeft. Ach, u kent hen beiden. Ontfermt u zich over hen, ook op hun hoge leeftijd. Heer, mogen we u ook bidden voor Lisette Lichtenberg. Wilt u ook met haar zijn als zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis? En alles mocht gelukkig goed gaan. Heer, wilt u haar nieuwe krachten geven? En toch ook geven, Heere God, dat ze weer mag aansterken. We danken u ook dat u haar gespaard en bewaard hebt. En dat alles toch nog zo mocht aflopen. We dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. We willen u bidden voor hen die alleen zijn. Voor hen die zich eenzaam voelen. Die, Heere God, soms ook zich zo alleen door het leven kunnen voelen gaan. En Heere, wilt u dan ook geven dat ze mogen ervaren dat u erbij bent. We bidden ook voor de vakantiegangers, mensen die al weg zijn op vakantie of, Heere God, misschien nog zullen gaan. Geeft u hen ook goede dagen, wilt u hen bewaren? En wilt u hen ook weer veilig in ons midden brengen? We bidden u al deze dingen niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de IZB, de tweede voor de instandhouding van de eredienst, de derde voor het kerkgebouw. Ik ben nog één afkondiging ook vergeten. Deze week kunt u nog een mail in uw mailbox verwachten in verband met de gemeentedag. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig, dus geeft u zich alstublieft op. De Heere God zegene u en hij zegene uw gaven. We willen dan gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 104, vers 1, 2 en 4. Psalm 104, het eerste, waak op mijn ziel loof de oppermajesteit. Tweede, gij zoldert in de wateren uw troon. En ook het vierde, de Godheid sprak. 104, 1, 2 en 4. Gemeente, de psalm die we gelezen hebben en die we zojuist ook gezongen hebben, die wordt wel de natuurpsalm genoemd. En ja, niet ten onrechte, want er zijn denk ik geen andere psalmen. En ik denk zelfs weinig andere hoofdstukken in de Bijbel waar het zo uitgebreid gaat over de schepping van God, de natuur die God gemaakt heeft. En ik dacht, het is misschien wel mooi om zo aan het begin van de vakantie, hè, want voor velen zal ook de vakantie begonnen zijn. De schoolvakanties zijn begonnen, jongens en meisjes. Jullie hebben denk ik ook vrijdag vakantie gekregen. Nou, daar ben je natuurlijk wel blij mee. Wat ga je in de vakantie allemaal doen? Misschien nog wel logeren. En misschien ook wel, ja, misschien ook wel in de natuur kijken, hè, hoe het daar is. Of het daar mooi is. Een wandeling maken. Ik ging zelf als kind altijd logeren bij een oom en tante. Die hadden een boerderij, maar die lag ook vlakbij het bos. Dus dat vond ik altijd geweldig om daar in dat bos rond te lopen en onderzoek te doen. Of ik zoveel oog had voor de natuur. Ik vond het vooral heel spannend. Zou je een dier tegenkomen? Maar ja, wat kun je daar ook van genieten, hè? Als je dus de natuur ziet. Ik denk dat er hier wel meer mensen zijn die dat zullen herkennen. En vaak gaan mensen ook naar een plaats toe waar de natuur toch weer anders is als in je eigen woonplaats. Om ook te zien hoe mooi het daar is. Prachtig. Je kunt er van onder de indruk raken hoe God alles gemaakt heeft. En daarvoor hoef je natuurlijk geen verre reis te maken, ook in de natuur dichtbij. En kun je dat zien. De uitgebreide zee, prachtige luchten. Wat is dat groot? En hoe groot moet God dan zijn als hij de hemel en de aarde vervult? Misschien zijn er hier ook mensen die naar de bergen gaan. Ik hoorde van verschillende dat ze naar Italië gaan. Nou, prachtig als je daar ook de bergen ziet. De natuur. En laten we dan, als we daarna kijken, ook deze psalm met ons meenemen. Eigenlijk een psalm die ik u meegeef. Om als u misschien op de vakantie de natuur ziet, onder de indruk komt dat u dan ook aan deze psalm denkt. En dat ook in uw hart die lofzang komt waar deze psalm mee begint. Loof de Heere, mijn ziel. Dat u het ook zeggen mag. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hoe groot is God als hij deze wereld kan maken? De werken van zijn handen. En het is natuurlijk waar. Ook de natuur is niet meer zoals die bedoeld is. Ook door de natuur loopt een breuk. En er zijn allerlei ontwrichtingen ook in de natuur te zien. We leven in een gevallen wereld. En toch, ondanks dat, blijkt in de natuur nog steeds Gods heerlijkheid en grootheid. De dichter van deze psalm die begint eigenlijk in dat eerste vers, en daarom is dat ook de tekst voor de preek, met de conclusie van de psalm. Wij zijn dat niet zo gewend, hè? Meestal eindigen wij met de conclusie als wij een boek lezen of als we een stuk geschreven hebben. Ik heb dat ook gezegd toen in de preek over Marcus. Toen ik hier kwam preken en u moest nog kiezen of u mij als uw predikant wou hebben, heb ik dat ook gezegd. Heel vaak begint een boek in de oudheid met de conclusie. Ook bij de Grieken en bij de Romeinen, dan zie je dat eerste regel van het gedicht of van het werk geeft het thema aan. Nou, dat is hier in Psalm 104 ook zo. Het gaat hier dus over de grootheid van God, over zijn majesteit en zijn glorie. En dan vooral hoe dat in de schepping naar voren komt. Gemeente, nou moet ik u wel eerlijk zeggen, ik heb al vaker over deze psalm, Psalm 104, willen preken. En dat is me eigenlijk nooit gelukt. Nou, of het vandaag gelukt is, dat moet u straks maar zeggen. Want ik vond dat heel moeilijk. Kijk, ja, als je dan die eerste regel gelezen hebt, hè, dan heb je eigenlijk al de samenvatting van de psalm te pakken. En wat moet je daar dan verder nog over zeggen? God is groot, dat blijkt in de natuur. Is dit eigenlijk wel een psalm waar je over preken kan? Is het misschien niet, ja, niet meer een psalm die je moet lezen, die je moet proeven en die je op je in moet laten werken? En waarbij je onder de indruk raakt, maar moet je er ook over preken? Kun je er ook over preken? Nou, dat is één ding. Maar er is nog iets anders, want ja, deze psalm, we hebben hem samen gelezen. Het gaat allemaal over ja, de wereld en de natuur en hoe dat allemaal in elkaar zit. En hoe mooi dat is. En hoe groot God is. Het gaat, zou je kunnen zeggen, over God en onze schepping. Maar waar is de Heer Jezus in deze psalm? Want u bent hier, hoop ik, toch vanmiddag gekomen om ook iets over hem te horen. Over de Heer Jezus. En over God de Zoon en onze verlossing. En daar moet het toch ook in de preek altijd over gaan. Woorden van verzoening en van vergeving haalde de ouderling van dienst nog aan in het consistoriegebed net. Die moeten hier toch klinken vanmiddag. En ik kan toch eigenlijk niet blijven steken in de schepping. We weten allemaal, ja, we moeten verlost worden. Er is iets grandioos misgegaan. De zondeval is er geweest. En het is toch daarom dat God zijn Zoon gezonden heeft. En Paulus die zegt het daarom toch ook tegen de Korintiërs. Ik heb onder u niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is de inhoud van de prediking. Maar gaat het over hem in deze psalm? Nou, zou er een Bijbelgedeelte zijn waarin het niet over de Heer Jezus gaat, denkt u? Ja, ook in deze psalm gaat het toch niet alleen over God de Schepper. Dan gaat het ook wel degelijk over God de Verlosser. Er wordt wel eens gezegd, hè, psalm 103, dat is een lied waarin het gaat over ja, de verlossende daden van de Heere. En dat hij mensen die onderdrukt worden verlost, maar ook dat hij de zonde vergeeft. Ja, en dan psalm 104 gaat over de schepping. Nou, gemeente, ik denk dat we dat toch niet zo tegenover elkaar moeten zetten. Ook in psalm 104 gaat het over diezelfde God als in psalm 103. Gaat het over, nou leest u het maar mee in de eerste regel, over de Heere. Loof de Heere, mijn ziel. De dichter heeft het over de Heere met 5 hoofdletters. En u weet natuurlijk wat daar dan staat in het oorspronkelijk. Als er Heere met 5 hoofdletters staat, waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moet je altijd denken aan de brandende braambos. Dan moet je altijd denken aan die God die aan Mozes verscheen en zich met zijn naam aan Mozes bekend maakte. Als de Heere, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is zijn naam. De Heere God die maakte zich met die naam bekend toen hij zijn volk Israël uit Egypte ging verlossen. Het is de naam van de verbondsgod die trouw is. Het is de naam van de God die mensen verlost van het kwaad. En daar begint psalm 104 mee. Meteen aan het begin maakt de dichter duidelijk over wie het gaat en om wie het gaat. Het is eigenlijk geen lied over de schepping, het is eigenlijk geen lied over de natuur, het is natuurlijk een lied over de Heere. Over de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij moet geloofd en geprezen worden, want hij heeft de wereld geschapen. En dus het is eigenlijk niet zo dat die dichter van psalm 104, laat maar zeggen, door de natuur wandelde en hij keek zo eens om zich heen en hij zag die bomen en hij zag al dat prachtige wat hij beschrijft. En dat hij toen dacht, ja, dat is toch eigenlijk, dat kan toch eigenlijk niet zomaar er zijn. Dat kan toch niet vanzelf gekomen zijn. Het is me altijd nog een raadsel hoe het kan dat mensen dat wel beweren. En dat hij toen verder ging denken en dat hij toen dacht, nou ja, daar moet dan toch wel een macht achter zitten. En een hele grote macht ook, dat moet dan wel God zijn. Het is natuurlijk waar, vanuit de natuur kunnen wij allemaal weten dat er een God is. En het feit dat er mensen zijn die dat ontkennen, ja, dat zegt Paulus ook, hè, in de Romeinenbrief. Hij zegt, ze onderdrukken de waarheid. Ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Iedereen kan het weten. Maar wie die God is, ja, dat weten we niet. De heidenen kwamen ook wel zover dat ze machten en krachten vermoeden achter de zichtbare werkelijkheid. Die waren in zekere zin nog verder dan sommige mensen tegenwoordig die zeggen er is alleen maar materie. Dat er een God is, ja, dat kun je aan de schepping wel zien. Maar hier is het precies andersom. De dichter van deze psalm die weet wie God is. Hij weet wie de Heere is. Hij weet wie de Heere voor hem is. En zo kijkt hij naar de schepping. In het licht van God. In het licht van de Heere. Nee, hij heeft het hier maar niet over een onbekende en een verre God. Het is de enige ware God die zich heeft laten kennen. Die zich bekend maakte aan het volk van Israël. En die God, zegt Israël, is de schepper van hemel en aarde. Nee, niet de schepping zelf is God, maar God heeft alles gemaakt. Ja, gemeente, de dichter die kent de Heere. En dat is toch ook een groot wonder, hè? Dat deze God zich laat kennen. Dat de Heere God ons niet alleen gelaten heeft op deze wereld en wij moeten maar raden naar zijn bestaan en wij moeten maar raden wie hij is en of wij hem ergens kunnen vinden. Hij maakte zich bekend als de Heere. Hij maakte zich bekend als de verbondsgod. Ja, de dichter die zegt zelfs, en dan komen we bij de tweede regel, Heere, mijn God. Zo noemt hij de Heere. Het is niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen de God van mijn vader en mijn moeder. Dat is natuurlijk groot als je ouders mocht hebben die de Heere vrezen. Maar hij zegt het is ook mijn God, heel persoonlijk. Hij heeft een heel nauwe band met de Heere God. Hoe is dat eigenlijk voor u? Hoe is dat eigenlijk voor jou? Kent u God zo? Als de Heere uw God. Kunt u dat de dichter nazeggen? Omdat u God hebt leren kennen. Omdat de Heere God zich ook heel persoonlijk aan u bekendgemaakt heeft. Dat doet de Heere God door de Bijbel en door de Heilige Geest. Zo spreekt hij in je leven. En zo leert hij je met hem wandelen. Heere, mijn God, dat klinkt heel innig. Daar klinkt die grote verbondenheid in door die de dichter heeft met de Heere. Hey, ik zal het maar vergelijken met een huwelijk hier op aarde. Als ik zeg, nou daar zit mijn vrouw. Dan is het duidelijk, ja, wat ik met haar heb. Ik ben met haar getrouwd, ik ben innig aan haar verbonden, door de band van het huwelijk. Nou zo, zegt de dichter, zo ben ik innig aan de Heere verbonden. Ik ben van hem en hij is van mij. Dat is wat. Is dat geen wonder? Want dan, zegt de dichter, deze God, mijn God, is zo groot en is de schepper van hemel en van aarde. Dat kan dus. Dat deze grote en heerlijke God, die heel het heelal geschapen heeft, die de duizenden bergen op deze wereld gevormd heeft, die de diepte van de oceanen peilt, die zo groot is dat hij alle dingen weet, die weet wat er in de, wat er op de aarde leeft. Die de mugjes geteld heeft. Weet u hoeveel mugjes zweven? Die al die dingen weten dat die God nou omkijkt naar een nietig mens. En dat die God zich laat kennen door een mens. En dat die God mensen laat zeggen: Heere, mijn God. Wat een wonder, hè? Wat een wonder als de Heere ook uw, ook jouw God is. Je kan het je haast niet indenken. Dat de schepper van heel het heelal zich persoonlijk met je bemoeit. Ja, maar dat hij ook nog wil dat je zo nauw aan hem verbonden raakt. Dat het eigenlijk een onverbrekelijke band is. En wat ben je dan rijk? Wat ben je dan rijk als je de dichter mag nazeggen: Heere, mijn God, u bent zeer groot. Het heelal is van de Heere, alles is van hem. Om maar een andere psalm aan te halen, psalm 50. Daar zegt de Heer in het zelf: al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op 1000 bergen, zo machtig en heerlijk. Als die God je God is, wat ben je dan rijk, gemeente? Het Amerikaanse zakenblad Forbes geeft elk jaar een aantal lijsten uit. Onder andere de lijsten van de biljonairs op deze wereld. De rijkste mensen op deze wereld. En ook de lijst van de machtigste mensen op deze wereld. Nou, ik denk dat er heel wat mensen zijn die ook graag wel op een van die lijsten zouden willen staan. Misschien hier ook vanmiddag wel. Hè, dat je zegt: nou, ik zou best 1 biljoen willen hebben. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar goed, dat is toch niet weg. Ja, of een beetje macht. Ja, ik geloof dat Poetin nu op nummer 1 staat. Ja, een beetje macht, dat is ook niet weg. Hè, want dan kan je toch ook een hoop goede dingen mee doen in de wereld. Maar gemeente, ik kan u vanmiddag vertellen, die lijsten die kloppen niet. Die kloppen niet. Waarom niet? Nou, het meest arme en het meest ellendige kind van God. Misschien wel iemand van de vervolgde kerk die op dit moment in de gevangenis zit. Die is rijker en machtiger dan al die rijke en machtige mensen van die Forbes-lijsten bij elkaar. Omdat de Heere zijn of haar God is. Als je deze machtige God hebt, als uw God, als jouw God, dan ben je rijk. Want de hele wereld is van hem. En alles is van hem en zijn macht is onbeperkt. En die kan die inzetten voor zijn kinderen. O gemeente, psalm 104 tekent ons een grote God. Een grote God die nochtans de God wil zijn van kleine, nietige mensen. Het is een psalm die op een prachtige manier ook is opgebouwd. De majesteit van de natuur die weerspiegelt zich eigenlijk in de majesteit van de opbouw van het gedicht. Het is op een meesterlijke manier gemaakt en ik zou het eigenlijk willen vergelijken met een schilderij. Ik weet dat er hier in de gemeente ook wel wat mensen zijn die af en toe wat schilderen. En nou heb ik daar zelf eigenlijk geen verstand van, dus altijd een beetje gevaarlijk. Maar ik denk dat de manier waarop de dichter deze psalm opbouwt, dat eigenlijk lijkt op de manier waarop een kunstschilder een schilderij maakt. En dan zet je eerst de grote lijnen neer op het doek, vaak met een houtskool, met houtskoolstrepen. En dan ga je het vervolgens invullen. En inkleuren. En dan komen de details. Nou, zo is het eigenlijk hier ook in deze psalm. De dichter die begint eigenlijk in de eerste verse om de grote lijnen van de schepping te tekenen. Hij begint met het licht in 2, hè? In vers 2. En zoals ook in Genesis 1. Het begint met het licht. Er zij licht. En dan gaat hij verder met de hemel. Met de hemelzalen. Met de wolken. En dan daalt hij neer naar de aarde in vers 5. En dan heeft hij het over hoe de aarde is en over het water op de aarde. En de scheiding van land en zee. Over de bergen die omhoog gaan, de dalen die dalen. En zo tekent hij eigenlijk een wijd en uitgebreid panorama voor ons. En dan gaat hij dat vervolgens inkleuren. Dan tekent hij de bronnen. En hij tekent de dieren die uit die bronnen drinken. Hij tekent de vogels in de lucht. En de vogels in de struiken. Hij schetst een groot veld met koren en een wijngaard. Bomen op de bergen, steenbokken, klipdassen. Hij tekent de zon en de maan, de afwisseling van dag en nacht. De leeuwen die in de nacht op zoek gaan naar een prooi. Prachtig hoe hij dit schilderij eigenlijk schildert. En je moet er wel van onder de indruk raken als je het leest. En dan, gemeente, in vers 23, dan gebeurt er iets bijzonders. Ongeveer op 5/8 van het gedicht. Ja, nou kan ik toch niet laten om dat te zeggen. 5/8, wat is dat? Nou, dat is de gulden snede. De gulden snede, dat moet ik dan toch ook wel even uitleggen, denk ik, want dat zal niet iedereen weten. Dat is eigenlijk een... Eigenlijk is dat iets wat esthetisch, laat maar zeggen, heel mooi is. He, dus bijvoorbeeld sommige muziek is opgebouwd volgens de gulden snede. Maar ook als je bijvoorbeeld een boek ontwerpt, he, dan doe je dat ook door middel van de gulden snede. U moet dat anders maar eens googlen als u straks thuis komt. Op 5/8 van het gedicht, daar komt de mens naar voren. De mens als dramatisch hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, als kroonjuweel van de schepping. En hij gaat uit naar zijn werk. En dan roept de dichter het uit in vers 24. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. En zo gaat de dichter verder met te vertellen hoe alles afhankelijk is van de heren. En in vers 31 komt er opnieuw iets van die lofprijzing. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. Laat de Heere zich verblijden in zijn werken. Maar niet alleen de Heere verblijdt zich in zijn werken. Nee, ook de dichter zelf verblijdt zich. Hij verblijdt zich in de Heere. Vers 34. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. En hij sluit dan eigenlijk de psalm af zoals die begonnen is. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Daar begint de psalm mee en daar eindigt de psalm mee. Loof de Heere, mijn ziel. Een oproep aan zijn eigen hart, aan zijn eigen ziel, om de Heere te loven. Eigenlijk is dat een beetje vreemd. Vind je ook niet? Dat is toch een beetje vreemd? Dat je tegen jezelf moet zeggen, loof de Heere. Dat lezen we in de psalmen wel vaker, hè? Dat dichters hun eigen ziel aanspreken. Heel bekend voorbeeld, psalm 42. Die dichter van psalm 42, die zit in moeilijke omstandigheden. En dan stelt hij een vraag aan zijn eigen ziel, aan zijn eigen hart. En dan zegt hij het, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? En vervolgens spoort hij zijn ziel aan. Hoop op God, ook al is het moeilijk, hoop op hem. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Doe je dat ook wel eens? Doet u dat wel eens? Uw eigen ziel aanspreken? Dat is, als we de psalmen lezen, denk ik een wezenlijk onderdeel van het geloofsleven. Natuurlijk het gebed tot de Heere God, dat is enorm belangrijk, de ademtocht van de ziel. Maar ook dat u tegen uzelf praat, dat u uzelf vragen stelt, dat u zichzelf aanspoort, misschien ook wel om God te loven, zoals de dichter dat hier doet. Blijkbaar heeft de dichter dat nodig, dat hij zichzelf aanspreekt, dat hij zichzelf beetpakt, zegt Matthew Henry, om de Heere te loven. En blijkbaar gaat dat dus ook niet vanzelf. Want anders hoeft hij zichzelf niet aan te spreken. Loof de Heere, mijn ziel. Nou, eerst maar de vraag, wat is je ziel? Ja, waarschijnlijk denk jij dan al snel aan dat deel van de mens wat je niet kunt zien. En dat is op zich ook terecht. Ja, we zeggen wel eens, de mens is ziel en lichaam beide. Het lichaam, dat kun je zien. De ziel is dat deel van de mens dat je niet kunt zien. En als je sterft, dan gaat je lichaam in het graf, dat wordt begraven. En je ziel, die komt voor God. En dan word je naar je ziel geoordeeld. Dan mag je of bij de Heer Jezus zijn, of Als je de Heer Jezus niet hebt leren kennen in je leven, dan komt je ziel bij de duivel. En dat duurt tot op de dag dat de Heer Jezus wederkomt op de wolken van de hemel. En dan zullen de levenden en de doden geoordeeld worden naar ziel en lichaam beide. Dan worden ziel en lichaam van alle mensen die ooit geleefd hebben weer verenigd. God weet al die moleculen wel bij elkaar te brengen van al die lichamen die er al niet meer zijn. En dan zullen we geoordeeld worden als een hele mens. Zodat ook de zonden die door het lichaam gebeurd zijn weggedragen zullen worden. Tenzij dat wij vergeving van zonden gekregen hebben. Maar zij die die vergeving gekregen hebben, mogen dan ook eeuwig met lichaam en ziel God groot maken. De Heere loven. We gebruiken dat woord ziel dus wel eens in tegenstelling met ons lichaam. Wordt dat hier dan ook bedoeld? Bedoelt de dichter van deze psalm eigenlijk nou mijn ziel moet de Heere loven? Wat ik met mijn lichaam doe, dat maakt niet zoveel uit. Nee, helemaal niet. Als de dichter het hier heeft over zijn ziel, dan bedoelt hij zijn kern, dan bedoelt hij zijn diepste wezen. Maar daar hoort natuurlijk je lichaam wel helemaal bij. Loof de Heere met heel mijn wezen. Dat is eigenlijk wat hij tegen zichzelf zegt. Heel mijn wezen, alles wat ik heb, alles wat ik ben. Al mijn talenten, al mijn gaven. Alles wat ik doe. Laat het zijn voor de Heere. Laat de Heere erdoor geloofd en geprezen worden. Nou gemeente, dan begrijpt u misschien ook waarom het niet vanzelf gaat. De Heere loven. De Heere loven, dan ben ik er niet als ik met mijn hart een lied voor God zing. Dat kan een heel goed begin zijn, begrijpt u me goed. En de dichter zegt het ook in deze psalm. Hè? Hij zegt het ook aan het einde. Hij zegt, ik zal voor de Heere zingen in mijn leven, psalm 33. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Nou en of, het zingen, dat hoort er wel bij. Het zingen ook met je hart. Maar dat is maar één mogelijkheid waarop je de Heere kunt loven. De Heere wil in heel ons leven geloofd worden. Wat is dat dan precies, de Heere loven? Hoe doe ik dat dan? Hoe doe jij dat? Hoe doet u dat? Nou, dan is het goed dat u weet dat het woord wat hier als loven vertaald wordt, dat dat ook vertaald wordt op andere plaatsen in het Oude Testament met zegenen. En je mag dus ook vertalen, zegen de Heere mijn ziel. Hoe kan dat nou weer? Misschien maak ik het hierdoor niet duidelijker, want u zegt ja, wij moeten tot een God gezegend worden. Wij kunnen God toch niet zegenen? En de Hebreeënbrief zegt het toch, hè, de meerdere zegent altijd de mindere. Wat wil dat dan zeggen, God zegenen? Nou, dan moeten we weer weten dat dat woord zegenen in het Hebreeuws te maken heeft met knie. Met je knie buigen. Het gaat dus eigenlijk om knielen. Je zou misschien ook mogen vertalen met kniel voor de Heere. Heel mijn wezen. Erken de Heere. Die verbinding tussen het knielen en het zegenen, die kennen wij ook nog. Als een bruidspaar gaat trouwen en ze komen voor in de kerk, dan knielen ze voor God neer om de zegen van de Heere te ontvangen. Zegen de Heere, dat is dus eigenlijk dat je de zegen van God ontvangt. Dat je hem erkent. Dat je betoont dat je eerbied voor hem hebt. Dat je hem lief hebt. Nou, daartoe roept de dichter dus zichzelf op. Loof de Heere, erken hem, heel mijn wezen. Ja, gemeente. Hoe breng ik het ervan af? God loven. Dat kunnen we niet verengen tot een kerkdienst waar we een psalm zingen. Of misschien een andere bijeenkomst. Dan kan het ook iets worden van ontsnappen aan de harde werkelijkheid van iedere dag. Het gaat er juist om dat ik God loof. In het leven van iedere dag, op de plaats waar hij mij stelt. En daartoe moet ik mezelf ook telkens weer oproepen. Uiteindelijk is het natuurlijk iets van de Heilige Geest, dat is waar. De Heilige Geest die je van harte gewillig en bereid maakt om voor God te leven. om God de lof te geven van je heel je bestaan. Maar het is niet zo dat we daarop moeten gaan wachten. De dichter die spoort zijn eigen ziel ertoe aan. Dat zouden wij toch ook moeten doen. Want de Heer is het waard om geloofd te worden. De Heer is het waard om gediend te worden. Want de Heer is zo groot. De Heer is zo goed. Hij is je schepper. Hij heeft je gemaakt. Dan heeft hij toch ook recht op je leven, of niet? Kun je zeggen, ja, ik stel het nog maar even uit, belijdenis doen. Want ja, dan moet ik er ook naar gaan leven. Daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Of ik ga maar niet aan het avondmaal, maar ja, dan moet ik er eigenlijk ook naar leven. Daar heb ik eigenlijk ook niet zo'n zin in. Is de Heer het niet waard dan? Is de Heer niet groot dan? Is de Heer niet uw God dan? De Heer is zo groot. En heel de schepping eigenlijk wil dat wij vervuld worden met eerbied en diep ontzag voor Hem. Heere, u bent zeer groot. God is groot op allerlei manieren. Ik heb er al iets van gezegd. Hij is groot in kennis. Hij weet alle dingen. Hij is groot in macht. Hij kan alle dingen behalve zichzelf verloochenen, liegen. Dat kan hij niet. De Heer is groot. Hij overstijgt al ons weten en bevatten. De Heer is groot, want Hij is eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. De Heer is groot, want Hij is onafhankelijk van wie of wat dan ook. Hij heeft niets van u of mij nodig. Hij staat op zichzelf. Wij hebben Hem wel nodig. O gemeente, zo zouden nog veel meer dingen te noemen zijn. Waarin God zo groot is. Hij vervult de hemel en de aarde. Gemeente, bent u daar wel eens blij om dat God groot is? Bent u daar ook wel eens van onder de indruk dat God groot is? Misschien mag de natuur u daarbij helpen. Dat u onder die indruk komt. En vanuit het woord komt u ook onder de indruk van zijn grootheid? Of hebt u eigenlijk maar een kleine God? Misschien is dat wel eens zo, hè, dat wij eigenlijk veel te klein over de Heere denken. En dat we altijd maar bezig zijn om zelf dingen tot stand te brengen. Heere, u bent zeer groot. Ik kan toch op u vertrouwen. Dat u het doet. Dat u het kunt. Matthew Henry die zegt bij deze tekst. De heerlijkheid van een vorst is blijdschap voor de onderdanen. Ja, gemeente, zo is het toch ook. Als je werkelijk iets mag ervaren, iets mag zien van hoe groot de Heer is. Als je daarvan onder de indruk mag komen, dan vervult dat je hart ook met blijdschap. He, daar gaat het toch ook over, ook aan het einde van deze psalm. De dichter die zegt het toch. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Hij is blij om wie God is. Bent u daar ook wel eens blij om? Bent u wel eens vervuld met een hartelijke blijdschap in God door de Heer Jezus? Dat is wezenlijk voor het leven van een christen. Het leven van een christen, dat is geen sombere bedoeling. O, zeker, het is waar. Een christen die kent verdriet over zijn zonde. Dat is de ene kant van de bekering. Maar hij kent ook blijdschap in God door Christus. Dat hoort bij elkaar. Dat zegt onze catechismus. Dat is de Heere loven om wie Hij is. Omdat Hij groot is. Omdat Hij bekleed is met majesteit en met glorie. Eigenlijk wordt de Heere God hier getekend als een grote koning. Als een vorst, zo'n Oosterse vorst, weet u wel. Die zo'n enorm gevolg achter zich aan heeft. Waar heel veel mensen, heel veel pracht en praal bij komt kijken. En je ziet ze eigenlijk staan zo met van die palmbladen. En goud en zilver en alles blinkt. En God is nog veel groter dan welke Oosterse vorst ook. Hij is bekleed met majesteit en glorie. Met schittering. Hij hult zich zelfs in het licht als in een mantel, zegt het volgende vers. En je ziet het voor je, zo verschijnt God. Vol van glans, vol van heerlijkheid. Zo wordt Hij hier voor ons getekend. Niemand kan die heerlijkheid van God, die macht en die majesteit uitschilderen. Hoe kan ik ooit die woorden die hier gebruikt worden, hoe kan ik dat ooit nog verder uitleggen? God is groot. Hij is bekleed met majesteit en glorie. Gemeente, is dit uw God? Heeft u een grote God? Heeft u een God die heel de wereld regeert, die alle dingen, ook in uw leven, regeert en bepaalt? Looft u deze God? Looft u hem? Omdat u zich in hem mag verblijden, looft u hem? Ja, ook soms onafhankelijk van de omstandigheden. Het is dus ook niet zo, hè, dat we nou maar moeten wachten van, nou ja, dan ben ik blij en dan kan ik de Heere wel loven. Zo denk ik misschien wel eens, maar hier wordt de Heere geloofd en spreekt de dichter zijn eigen hart en zijn eigen ziel aan dat hij de Heere moet loven. Niet omdat hij het zo goed heeft of omdat hij, maar om wie God is. Om wie de Heere is, heeft u daar oog voor gekregen. Zeer groot. En gemeente, dan het wonder. Deze God is zo groot dat hij heel klein werd. Deze God, de God van de schepping, is zo groot dat hij niet in de hemel der hemelen bleef, maar dat hij klein werd. Zo klein als een kind. Dat hij kwam als een kind in de kribbe. Hij werd gering met de geringen. Deze God legde in zijn zoon al zijn majesteit en al zijn glorie af. En hij werd een knecht. Een knecht met de geknechten, met zijn volk Israël. Niet meer bekleed met majesteit en heerlijkheid. Maar met doeken. Met lompen. Voor hen die in lompen gehuld zijn. Heere, mijn God. U bent zeer groot. Met majesteit en glorie bekleed. U bent mens geworden. Ja, de Heer Jezus, hij legde zijn heerlijkheid af. Hij legde zijn majesteit af. Hij werd zelfs letterlijk ontkleed aan het kruis van Golgotha gehangen. En daar hing hij ontdaan van alle heerlijkheid. En in ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Dat wij hem zouden begeerd hebben. O gemeente, wat is deze God groot dat hij dat wilde doen. Dat hij als de schepper van alle dingen zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon, gezonden heeft. Waarom was dat nodig? Dat was nodig. Omdat wij mensen ontkleed zijn. Omdat wij mensen nou alle majesteit en heerlijkheid en glorie missen. Omdat wij de grootheid van ziel missen. Om deze God te loven. O gemeente, de Heer Jezus is naar deze wereld gekomen. Waarom? Omdat wij gekleed zijn in de lompen van de zonde en van de schuld. En we denken dat we een koninklijk kleed aan hebben. Gemeente, dan moet hij ook ons ontkleden. Dan moeten ook bij ons alle lompen eraf. Waar we ons aan vasthouden, waar we denken mee voor God te kunnen bestaan. En dan kom je naakt voor God te staan. Dan kom je naakt te staan voor deze hoge en heilige en heerlijke God. Hebt u zo wel eens voor God gestaan, gemeente? Als een schuldig mens. Kijk, zo'n mens, die wordt bekleed met majesteit en glorie. Die wordt bekleed met de mantel der gerechtigheid, maar ook de mantel der heerlijkheid. God is zo groot dat hij niet alleen op kleine mensen neerziet, maar dat hij zelf mens geworden is. Niet alleen op zondige mensen neerziet, maar dat hij zelf zondaar geworden is. En de schuld en de straf wilde dragen aan het vervloekte hout van het kruis. God is zo groot omdat hij verloren mensen opricht uit het stof. O gemeente, weet u hiervan? Weet u van deze grote God? O, wat zult u het dan meezingen? Deze God is onze God. Wat zult u het dan meezingen? Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. Vol van majesteit en heerlijkheid. Vol van glorie. O, dan zie ik Gods wonderen in zijn schepping. Dan is God groot, maar veel groter nog is het wonder van de herschepping. Hij is alle lof en eer waard. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? 113, 4. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. O Heere, wat bent u groot dat u uw enige geboren zoon gezonden hebt. En juist als we beseffen hoe groot u bent, dan wordt dat zo'n wonder, Heere, dat u zo klein wilde worden. En juist als we beseffen hoe heerlijk u bent en hoe lelijk wij onze plaats, de plaats van de Godlover, leeg gelaten hebben in het paradijs. Weggelopen zijn en u de lof en de eer niet meer geven van ons leven. O Heere, dan wordt het zo'n wonder dat u zelf daarvoor zorgt. Dat u dat gedaan hebt door zelf mens te worden, de ene die u de lof en de eer gegeven heeft. De Heer Jezus Christus, die zelf alle heerlijkheid aflegde om nu mensen te kunnen bekleden met die heerlijkheid die wij hadden toen u ons schiep. O Heer, om ons nog veel heerlijker te stellen voor u de Vader. Omdat we dat priesterlijke werk van de lof en de dank en aanbidding u toebrengen weer kunnen doen. Door hem, uw Zoon, de Heer Jezus. Hier al, nog onvolmaakt en onvolkomen, maar straks in alle volheid. Heere, geef dat we dat alle mogen gaan doen. Dat het voor niemand van ons zal gelden dat we u niet kennen. En dat we zonder u nog zijn. Heere, dan kunnen we toch vandaag u nog leren kennen door uw Zoon. En dan biedt u hem toch ook aan in de prediking. En dan roept u ons toch ook op om u te gaan loven. Om ons leven in uw dienst te stellen. Heere, trek ons naar uzelf toe. Heere, zo mogen we u danken voor dit woord. Vergeef het onze, zegen het uwe. En Heere, ga ook met ons mee hier vandaan. Geef ons een goede vakantie als we die nog te goed hebben. Misschien ligt die ook alweer achter ons. moeten we weer werken. De mens ook gaat naar zijn werk. Ja, Heere, dat is ook een goddelijke roeping die we van u hebben. Geef dat we daarin ook u de lof en de eer mogen geven. Heere, zo bidden wij. Wil alles goed maken met uzelf. En we vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog van Psalm 103, het 10e en het 11e. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning en looft, looft de Heere. 103, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.